Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan het 65ste vers, Psalm 119 vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht, het donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechten wien het gemis, van zulken glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, vers 65. Van Lucas, hoofdstuk 24, en daarvan de versen 13 tot en met 35, dus iets enkele versen meer dan aangegeven. Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 35. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 9e vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanaf vers 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op die dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, waarvan de naam Emmaüs was, en zij spraken tezamen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hen niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die u wandelend onder elkaar verhandelt en waarom ziet u droevig? En de een, van wie de naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, die een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot een oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen van ons uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindend kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande, in diezelfde uren, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren. Die zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover.
Wij gaan zingen uit Psalm 118, daarvan de versen 11, 12 en 13. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor de u genoemde gaven uit Doelen. De Heer heeft de moldadige gever lief. Wij zingen nu eerst Psalm 118 en daarvan de versen 11, 12 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods overmogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. We zingen nu Psalm 118, 11, 12 en 13.
Thank you.
gaan met elkaar luisteren naar het woord van de Heere, zoals u dat vinden kunt in Lucas 24, vanaf vers 25 tot en met 27. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Wij denken aan de hand van deze woorden na over de verschijning van Jezus aan de Emmausgangers. En we noemen nu drie gedachten. Ten eerste het ongeloof, de tweede gedachte de zaak en de derde gedachte de taal. Dus drie gedachten bij de verschijning van de Heer Jezus aan de Emmausgangers. Het ongeloof, want Jezus zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart. De tweede plaats de zaak waarom het gaat, moest de Christus niet deze dingen lijden. En onze derde gedachte de taal van de schriften. Hij legde uit wat van hem geschreven was. Ten eerste dus het ongeloof. Twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien, dat is ongeveer 11 kilometer, van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En we voegen ons bij die twee wandelaars deze morgen. Lucas heeft de verschijning van Jezus aan de Emmausgangers op een meesterlijke wijze weergegeven. Als wij ze tegenkomen, is het inmiddels ver in de middag van die heerlijke opstandingsdag. De twee wandelaars zien er echter niet feestelijk uit. Hun gezicht weerspiegelt hun teleurstelling en wanhoop waarin ze allebei verkeren. Gelukkig dat ze samen op weg zijn. Wie zij waren, dat weten we niet. Maar we weten wel dat de naam van de ene man was Kleopas. Maar dat zegt weinig, want we weten verder helemaal niets van hem. En de andere, dat is een naamloze. We kennen zijn naam niet. Samen worden ze twee van hen genoemd. Een zeker schriftuitlegger schrijft, die ene naam heeft de Heere ongenoemd gelaten, opdat u uw eigen naam in zou kunnen vullen. De vraag is daarom nu, kunt u uw naam invullen van die naamloze? Wandelt u met Kleopas? Het gaat dus niet om discipelen in de meest enge zin van het woord, want niemand van hen heette Kleopas. Het zijn twee discipelen uit de wijdere kring die er rondom de Heer Jezus was ontstaan. Hij had hen geroepen en ook bij zich gehouden. Het gaat dus ten diepste hierom. Horen wij tot de levende gemeente van de Heer Jezus Christus? Want alle andere namen en lidmaatschappen waarmee wij ons versieren, die helpen ons niet. Zijn wij twee van hen? Twee van de mensen uit de kring van rond de Heer Jezus. Twee van hen. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Zij behoren tot de bevoorrechte kring van hen naar wie Jezus zocht en ook steeds opnieuw weer zoekt. En hij zoekt ze niet één keer op, maar steeds opnieuw. Ook als ze verdwaald zijn, zoals die twee Emmausgangers op de weg naar huis. Ze horen bij de schapen van zijn weide, die hij bijeen vergadert. Ook die ene naamloze, die hoort er ook bij. Daar mag u uw naam invullen. Twee van hen. Ze zijn druk in gesprek. Waarover spreken ze? Wel, over alles wat er was gebeurd. Dus over de kruisiging, over het sterven van de Heer Jezus en ook over zijn begrafenis. Het zijn dingen die hun hart en hun gedachten hebben vervuld. Ze zijn erover in gesprek met elkaar en wel op een bijzondere manier. Ze spreken erover door elkaar te ondervragen, staat er. Dus de een heeft aan de ander gevraagd, heb jij dat nu ook? En hij krijgt een antwoord waaruit blijkt dat die ander met dezelfde vragen loopt en over dezelfde dingen tobt. Wat kan het geweldig goed doen als u iemand ontmoet die u begrijpt, zodat u elkaar kunt ondervragen? Het hoeven er geen 10 te zijn of meer, maar u kent misschien wel mensen, al zijn het er maar 1 of 2, met wie u van hart tot hart kunt spreken en aan wie u kunt vertellen wat er in uw hart omgaat. Iemand die over dezelfde vragen loopt te tobben. Ze ondervragen elkaar. Ze zijn in gesprek. En die twee Emmausgangers zijn diep bedroefd. En ze proberen tijdens hun gesprek voorzichtig de scherven van hun verloren gegane geluk te verzamelen en weer op te rapen. En op deze wijze kunt ook u uw verdriet, uw rouw en uw treurigheid delen met een ander. En terwijl ze zo met elkaar spreken over de dingen aangaande Jezus van Nazareth, gebeurt het opeens. Wat gebeurt er dan? Wel, Jezus is hen ontmoet. Ze spreken over hem en op datzelfde moment ontmoeten ze Jezus. Hij vervult zijn belofte, want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Kijk, hier ziet u er twee, ze zijn samen vergaderd rondom die ene naam. En opeens voegt Jezus zich bij hen. Om hem gaat het, om de levensvorst, om de gekruisigde. Nu is hij er zelf. U zegt misschien, wat een verrassing. Denkt u? Die twee wandelaars die ontmoeten weliswaar een derde, een vreemdeling die hen achterop komt, die hen inhaalt, maar ze herkennen hem niet. Ze weten niet wie hij is in hun ogen als een vreemdeling. Het is iemand die vreemd voor ze is. En dit komt niet omdat de Heer Jezus na zijn opstanding is veranderd. Nee, de oorzaak ervan is dat God in zijn almacht hun ogen gesloten houdt. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Het kan dus zo zijn dat de Heer Jezus naast u loopt, u vragen stelt, u onderwijs geeft. Het kan zelfs indrukwekkend en diepgaand zijn. Maar toch herkent u hem niet. Er loopt dus een vreemde naast hen. En die vreemdeling, dat is Jezus. Maar de Heere laat zich niet onmiddellijk herkennen als de levende. Hij zegt niet direct al tegen die twee wandelaars, zie, hier ben ik. Ik ben opgestaan uit de dood. Ik ben het, Jezus. Waarom zegt hij dat niet? Waarom laat de Heere zich nu niet onmiddellijk kennen als de levende en opent hun ogen, zodat ze in verwondering mogen zeggen, het is de Heere? Wel, uit alle paasgeschiedenissen blijkt dat de Heere zo zijn eigen opvoedkunde hanteert. Hij wil zijn discipelen eerst terugbrengen naar het woord. Voor hij zich als de levende openbaart, laat hij eerst uit de schriften zien wie de Christus is. En op Pasen begint de Heer Jezus eigenlijk met het woord terug te geven aan de kerk. Hoe dat gaat? Luister maar. De droefheid is van hun gezichten af te lezen. De vreemdeling opent daarom het gesprek met de vraag waarom ze toch zo droevig zijn. Waarover spreekt u met elkaar? Waarom bent u zo bedroefd? Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkaar verhandelt en waarom ziet gij droevig? De vreemdeling vraagt dus naar wat er in hun hart leeft. Dit is typisch een werk van de Heer Jezus. Hij heeft er zijn eigen methode voor. Hij vraagt wat er in hen leeft. Er moet toch een oorzaak zijn voor uw droefheid? En Kleopas antwoordt. Als u in Jeruzalem zou wonen of in de omgeving, dan weet u toch wat daar gebeurd is. Dan kunt u toch niet onbekend zijn met de dingen die daar zijn gebeurd met Jezus van Nazareth. Het heeft hun leven stilgezet en zou die vreemdeling helemaal niet weten wat er is gebeurd in Jeruzalem? Weet gij deze dingen niet? De vreemdeling antwoordt met een wedervraag. Hij zegt niet dat die dingen hem bekend zijn, maar hij vraagt welke dingen. Er gebeurt zoveel in een mensenleven. U ziet nu dat de Heere het aan het licht weet te brengen wat er in hun harten leeft. Want Jezus, de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in woorden en werken voor God en al het volk, weet te brengen wat er in hun harten leeft, zodat ze beiden gaan spreken, zowel Kleopas als ook die naamloze discipel. De beide Emmausgangers kunnen nu nog zo bedroefd zijn en nog zo diep weggezonken zijn, maar ze laten hun liefde voor Jezus, voor de Nazarener, zonneklaar blijken. En ze zeggen, hij was een profeet. Een groot profeet in werken en woorden. Bekend bij God en bij al het volk. Ze schamen zich er niet voor. Al zijn er overpriesters en ouderlingen in de buurt die ze daarop aan kunnen spreken, zelfs gevangen kunnen nemen. Ze komen ervoor uit dat zij Jezus liefhebben. Want hij was een profeet. Een groot profeet. Ze zeggen het ronduit. En nu hebben onze oversten, hoort u het? Onze ouderlingen, onze priesters, hebben hem overgeleverd. Dat is toch schokkend? Ons eigen volk, onze ouderlingen, onze overpriesters, die hebben hem overgegeven tot de kruisdood. En dan zeggen de beide wandelaars waar het ze eigenlijk om te doen is. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Valt u het op? Wij hoopten. Dus hun hoop is vergaan. Er is helemaal niets meer van overgebleven. Kapot. Het ligt in stukken. Het was een ijdele hoop. Want hij kwam niet om Israël een oude luister te herstellen. Ziet u dat elke valse hoop vergaat? Dat elke verkeerde verwachting beschaamd wordt? U ziet het hier bij de Emmausgangers. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar Jezus is niet gekomen om Israël te verlossen van de Romeinen en Davids troon te herstellen. Hij kwam voor totaal iets anders. Hun hoop is vergaan. En bovendien zeggen ze, het is nu de derde dag. Niets hebben ze overgehouden van de belofte van de Heer Jezus dat hij op de derde dag zou opstaan. Niets. Het is nu al de derde dag en helaas, er is helemaal niets gebeurd. Ja, de discipelen hebben weliswaar verteld dat ze bij het graf zijn geweest. En dat het open was. En de vrouwen die zeggen dat daar een engel tot hen heeft gesproken, dat hij zou opstaan. Maar hem zagen ze niet. Wel dat open graf. Maar hem, en daar gaat het om, maar hem hebben ze niet gezien. En nu is het aan de avond van de derde dag. Wat moet je er nu van denken? Nu is een hoop totaal vergaan. Want die derde dag, die is voorbij gegaan zonder hem te zien. Gemeente, zo zijn er nog steeds wandelaars die de weg van Jeruzalem naar Emmaus gaan. Ze hebben de Heer Jezus vanuit het woord van God leren kennen en alles in hem gezien. Maar nu is hij aan een oog ontrokken en alle hoop is vergaan. Bij hen vandaan is er geen weg meer tot God. Dat is ten enenmale onmogelijk. Want de enige weg was Jezus. En nu is Jezus weg. Dat betekent dat hun hoop in stukken ligt. Geen verwachting. Geen hoop. Geen uitzicht meer. Wandelaars op de weg naar Emmaus. U hebt helemaal niets meer aan die berichten van anderen, want het is u om hem te doen. Om hem te ontmoeten, Jezus, de levende, de koning der ere, die opgestaan is uit de dood, de zaligmaker, die het leven heeft aangebracht. Waar is hij? Kent u die vraag misschien? Of zegt u, nee hoor, in de grootste nood houden wij ons geloof over. Dan moet ik u zeggen, Emmausgangers, dat zijn bekende figuren onder het volk van God. We leren ze kennen uit het paasverhaal. En de Satan fluistert bovendien in uw hart. Wat praat je eigenlijk over? Waar is God op wie gij bouwde? En aan wie gij uw zaak vertrouwde? Alle hoop is vergaan. Jezus is weg. We gaan eerst zingen uit Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. En wat er verder volgt, Psalm 40, vers 5. gemeente, maar dan is het ogenblik aangebroken waarop de vreemdeling gaat spreken. De Heere weet altijd de juiste tijd te vinden. De Emmausgangers hebben alles uitgesproken wat er in hen leeft. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En nu is het al de derde dag. In hun waarneming staat er een punt achter. Ziet u dat die vreemdeling, ziet u dat Jezus allang naast hen loopt? Waar is Jezus? Ze weten het niet. Maar dan spreekt die vreemdeling, want hij is gekomen voor hopeloze gevallen. Hij heeft trouwens alleen maar hopeloze gevallen. Als u nou zo in de kerk zit als zo'n hopeloos geval, dan is die vreemdeling al onderweg. Of hij loopt al naast u. Hij zoekt ze op, geeft ze raad, neemt ze mee, opent hun hart. En allereerst wijst hij de oorzaak aan waarom het fout ging in hun leven. Dat is de methode van de Heere. Hij vraagt naar het waarom van hun treurigheid en van hun klagen. En die oorzaak die ligt niet in de gebeurtenissen op de heuvel van Golgotha. Nee, daarin ligt het niet. Het ongeloof heerst in het hart van de twee wandelaars naar Emmaus. Daar hebt u de oorzaak van alle treurigheid en klagen. Daar klopt het niet. Christus' liefde is zo groot dat hij zelfs zijn kinderen daarvoor over heeft om hen te kastijden. En hij begint met hen te bestraffen. We zouden kunnen zeggen, hij pakt ze op een harde manier aan. En hij bezigt scherpe woorden om hen terecht te wijzen en hen in het juiste, in het rechte spoor te leiden. Een buitengewoon streng, maar toch is het zaligmakersliefde. Is het zondaarsliefde, zullen we straks zien. En dan horen we hem spreken, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Onverstandig en traag van hart. Het ongeloof vindt zijn oorzaak niet in de Heere, niet in de gebeurtenissen op Golgotha, maar altijd in ons eigen hart. Niet geloven wat in de schrift gezegd was. Onverstandig en traag, daar zit de fout. Want ontbreekt er wat aan hun verstand? Is het te beperkt om te begrijpen wat er in de schrift staat? Helemaal niet. Het is het niet verstaan van de Heilige Schrift van toen. De geschriften van Mozes, van de profeten en de psalmen, want ze kennen het Oude Testament, dat was hen van kinds af aan al ingeschept. Maar een dieper inzicht in de zin en de betekenis van de profetieën, dat hebben ze echter niet. Het ontbreekt de Emmausgangers aan de kennis van wat de Heere in zijn woord zegt. O ja, ze kennen Jezus wel. Ze hebben geen deksel op hun hart zoals de Joden, wanneer de boeken van Mozes werden voorgelezen. En ze hebben in beginsel wel de verlossende waarheid gezien die in Jezus is. Dat deksel, dat is voor een deel voor hen opgelicht. En daardoor hebben ze in Jezus een zaligmaker gezien. Een groot profeet, krachtig in woorden en werken. Maar het volle en het rechte zicht en inzicht in de schriften, dat ontbreekt er nog. En daarom bestraft de Heere Jezus hen krachtig. O onverstandig en het tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. U mag over dat onverstand niet al te gemakkelijk denken. Ach ja, een mens is nu eenmaal verduisterd door zijn verstand. Nee, over dat onbegrip moet ik u wat zeggen. Er staat namelijk in het Grieks een woord dat duidt op onachtzaamheid, door een verzekere onverschilligheid, een onoplettendheid. Het gaat dus niet om de beperktheid van hun verstand, nee, ze zijn onopmerkzaam. Ze hebben er geen acht op geslagen. Op de schriften. Hadden ze kunnen weten waar het over ging? Jazeker. Want hoe vaak had de Heer Jezus niet gezegd dat hij moest worden overgeleverd in de handen van zondige mensen, veel moest lijden, moest sterven en ten derde dagen zou opstaan? En daarna heeft hij ook telkens naar het Oude Testament verwezen en gezegd: u weet immers dat erin geschreven staat dat de Zoon des Mensen lijden moet. Wat hebben de discipelen nu gedaan met al die woorden? Wel, die hebben alles naar de achtergrond van hun gedachten gedrongen. Ze wilden er niet van weten. En Petrus was de spreekbuis geweest. Heere, dat zal u geenszins geschieden. En u weet wel wat wij mensen geneigd zijn om de onaangename dingen in ons leven zo ver mogelijk van ons af te schuiven. En de Emmausgangers en de andere discipelen, die hebben dat ook gedaan. Na alle werk van de Heilige Geest en hun ziel zijn ze nog steeds onkundig omtrent het doel van de komst van de Heer Jezus in het vlees. Maar laten we toch maar niet neerkijken op die Emmausgangers en denken: het is toch wel erg dat ze uit onverschilligheid en uit onachtzaamheid de woorden van de Heer Jezus niet hebben opgemerkt. Want kent u het doel van uw leven? Kent u het doel van Jezus' komst, van zijn lijden en van zijn sterven? Het is u gepredikt, zolang als u leeft, wordt het hoge doel van de komst van Jezus, van zijn lijden en sterven u verkondigd. En dat het noodzakelijk is dat we hem als de onze ook leren kennen. Kunt u zeggen: dat weet ik, hij is om mijnentwil aan het kruis gehangen, maar ook om mijnentwil weer opgestaan. Ik ben met Jezus gedood en met Jezus opgewekt. Dat moet u weten. Het is onvoorstelbaar dat je mensen tegenkomt die 60, 70 of 80 jaar in de kerk zitten. En als het er dan om gaat of de Heer Jezus een deel geworden is, ze je aankijken alsof ze zeggen willen: hoe kunt u dat nou vragen? Terwijl ze naar een eeuwigheid reizen, die op elk moment kan beginnen, en dan gerust voortreizen, onachtzaam, onopmerkzaam, onverschillig. O onverstandigen, zegt ook vandaag nog de opgestane levensvorst, zonder bedekking voor onze schuld, voor eeuwig verloren gaan, door onverschilligheid, onachtzaamheid of onverstand. Gemeente, de Heer Jezus die bestraft dit scherp. Schuiven we de schuld misschien van ons af? We kunnen het niet, we weten het niet. Ons verstand is verduisterd, we begrijpen het niet, je moet het beleefd hebben. Maar de Heere die openbaart nu de schuld. Hij zegt: o onverstandigen, u die onopmerkzaam bent, onverschillig aan de ene kant, onachtzaam aan de andere kant. In beide gevallen, u bent schuldig. O tragen van hart. Dat is de tweede diagnose die de Heer Jezus stelt. Hun verstand is zo onbevattelijk omdat hun hart zo traag is. Wat wil dat zeggen, een traag hart te hebben? Traag om te geloven al wat de profeten gesproken hebben? Nu, dat wil zeggen, lui zijn, je te weinig inspannen, lusteloos, geen belangstelling hebben. En dat laatste verdient evenzeer de afkeuring. Geen belang hebben bij die gekruisigde Jezus. Wat is dat erg, als we hem niet nodig hebben. Als we onverschillig zijn, geen belangstelling hebben voor hem, traag om te geloven. Misschien nog wel iets van hem verwachten voor de tijd, maar voor de eeuwigheid in ieder geval niet. Traag van hart. De innerlijke gesteldheid van deze twee mensen is dus verkeerd. En wordt door de Heere bestraft. Ze wandelen in ongeloof omdat hun hart zo traag is. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal een Bijbel. Lees je er ook in? Want als je hem dichtlaat, dan heb je er kennelijk geen belang bij. Maar als je er wel regelmatig in leest, doe dat dan biddend. Heere, mag ik u erin vinden? Alsjeblieft, open mijn ogen, opdat ik uw woord echt mag begrijpen. En jongeren, lezen jullie met belangstelling het woord van God, of blijf je zondagmorgen uitslapen omdat je zaterdag tot 12 uur in de wereld bezig bent? Lag daar je interesse? Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Maar straks in de rampzaligheid zul je eeuwig de gevolgen van je keuze moeten ondervinden. Denk daar toch over na. Want Jezus zegt: O onverstandigen en tragen van hart. Maar zodra de Heer je ontdekt en je verkeerde hart, je onverschilligheid en je traagheid, dan zal je leven ook anders worden. O, onderzoek je hart en je leven toch eens. De levende Heer, die harten kent en nieren proeft, die heeft er wetenschap van. Straks zullen we voor hem staan. En alle dingen zijn dan naakt en geopend, dan zullen we beschaamd zijn. Gemeente, die twee wandelaars uit Emmaus, die hebben wel een deel van de profeten geloofd. Want de Heer die zegt tegen hen: waarom bent u zo traag van hart dat u niet alles gelooft wat de profeten gezegd hebben? Ze hebben wel een deel ervan geloofd, de komst van Jezus als Davids zoon en het koninkrijk dat onvergankelijk is. Maar ze hebben het toegepast op de situatie van Israël. Hun zicht op de Messias was gebrekkig en onverstandig. Want ze geloofden niet alles wat de profeten gezegd hadden. Ze hebben een eigen keuze gemaakt uit de woorden van de profeten. Ze hebben eruit gehaald wat hen aanstond. En wat ze niet aanstond, dat hebben ze genegeerd. Heeft u die neiging ook? Een mooi stukje uit de Bijbel lezen? Maar leest u wel eens een gedeelte dat uw leven tot op de bodem toe veroordeelt? We zijn geneigd de Bijbel zo selectief te lezen. Je pakt eruit wat mooi en aangenaam is, wat aanspreekt, lieflijk is en troostvol. Wordt u altijd maar getroffen door een troostvolle tekst en nooit door een scherpe of een beschuldigende? Het gaat om alles wat de profeten gesproken hebben. De zaligmaker geeft er wandelaars naar Emmaus onderwijs over. En daarmee komen we ook bij onze tweede gedachte, de zaak waar het om gaat. Waar gaat het nu om? Dat staat in onze tekst. Moest niet de Christus deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? De Emmausgangers hebben het kruis en de dood van de Heere gezien als een doorbreking van hun verwachtingspatroon, van hun hoop en van hun uitzien. In hun ogen was wat er in Jeruzalem was gebeurd een soort toeval. Een misdadig gebeuren, zo zagen de Emmausgangers het. Maar nu gaat die vreemdeling het gesprek aan. O ja? Vinden jullie dat? Moest de Christus dan niet al deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? Gemeente, er is een moeten. Want er valt geen musje van het dak zonder de wil van uw hemelse Vader. Er is geen toeval. Alles wordt bestuurd door uw hemelse Vader. Dat geldt voor elk mensenkind. Maar hoeveel te meer voor de Zoon van God. Hoeveel te meer voor de Messias. Nee, het is geen toeval geweest. Achter dat moeten van het lijden zit het raadsplan van Gods zaligheid. God heeft een plan om een verloren wereld zalig te maken. En daarin staat alles beschreven wat er gebeuren moet om een zondaar te zaligen. Dat moest geschieden. In dat raadsplan is alles opgenomen wat nodig is voor Christus om te lijden en om verheerlijkt te worden. Daarin staat het verraad van Judas, de verloochening van Petrus, de samenspanning tussen Herodes en Pontius Pilatus, daarin staat de dood aan het hout van het kruis en de begrafenis in het graf. Christus moest al deze dingen lijden. En tegelijk is het vanzelfsprekend dat wij voor al onze daden voor de volle 100% verantwoordelijk zijn. We gaan niet vrijuit. U bent voor elke daad, elk woord en elke gedachte voor de volle 100% verantwoordelijk. Pontius Pilatus, Herodes, Judas, Petrus, ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Alles ligt besloten in de raad van God. Christus moest al deze dingen lijden, niet alleen volgens het raadsplan van God, maar ook en vooral moest aan Gods gerechtigheid worden voldaan. Want er zit een heilig moeten achter. Dat kruis en dat sterven van de Heer Jezus, Er moet aan de gerechtigheid van God worden voldaan, opdat zondaren zalig kunnen worden. Alleen wanneer de Zoon van God zijn bloed geeft, in de dood wordt overgegeven en tot de laatste penning toe betaald, alleen dan is er gerechtigheid. Er is geen andere weg dan die van het kruis van Christus. Dat kruis, dat moest er zijn. Anders zou er nooit een zaligheid, een heerlijkheid kunnen volgen. Die prijs, het offer van het kruis, het lijden van de Zoon van God en zijn sterven, dat moest worden betaald. God recht eist het. En dat zit achter dat moeten. Gemeente, heeft u dat heilig moeten in uw leven ook leren kennen? Dat de Christus ook lijden moet. Hoe meer u dat leert, dat u onverstandig bent en traag van hart, een mens zo diep gezonken en dat er geen helpen meer aan is, verloren voor God, des te meer dat u dat moeten gaat verstaan, het moeten van het lijden. Voor het ingaan in de heerlijkheid is het lijden van de Zoon van God onontkoombaar. Er is maar één weg. En die ene weg wordt de roem van de kerk des Heren. De roem van het kruis. In dit kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Dat is het. Christus moest lijden. Dus geen samenloop van omstandigheden, maar een moeten. Het moeten van dat lijden is ook het moeten van eeuwige liefde. Want achter dat moeten staat de eeuwige liefde van God de Vader. Het is het welbehagen van God, waardoor hij zondaren zaligt en uit dat welbehagen vloeit ook dat moeten van het lijden van Christus voort. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het is de liefde van God de Vader en de liefde van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn kerk zo volkomen lief gehad, dat hij zichzelf aan het kruis wilde laten nagelen. Dat is nu het heilig moeten van het lijden. Het lijden van Christus door de liefde tot zijn kerk. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Gemeente, over dat offer hebben de psalmen gesproken. Mozes en de profeten. Het hele Oude Testament spreekt van hem. Op elke bladzijde van de Bijbel wordt gesproken over het raadsplan van God, de gerechtigheid van God en van de liefde van God. En de kinderen van God die u in de schrift tegenkomt, die hebben eruit gezongen. Ze hebben erin geroemd. Ze hebben hem hierom geprezen. En we gaan dat nu met de dichter van Psalm 40 ook doen. En daarvan het vierde vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers.
Thank you.
Meent onze derde gedachte, de taal van de schriften. De Heere Jezus gaat onderwijs geven vanuit de Bijbel, de schriften. Die vreemdeling op de weg naar Emmaus, die treedt nu op als een dienaar van het woord. Hij ontleent woorden aan de schrift om te staven, te bewijzen dat de Christus lijden moest. En hij onderwijst vanzelfsprekend vanuit het Oude Testament. Hij bladert de schriftrol door die met zijn naam vervuld is. En de Heer Jezus kent die rol van binnen en van buiten. Want de rol des boeks is immers met zijn naam vervuld. De vreemdeling begint bij Mozes. In het derde hoofdstuk van Genesis wordt al over het lijden van de Heer Jezus gesproken. Met de moederbelofte begint het. Het vrouwenzaad. Daarvan zullen de verzenen vermorzeld worden. Maar het zaad van de vrouw zal wel het zaad van de slang, de duivel, de kop vermorzelen. Meteen zijn twee dingen duidelijk. Hem zullen de verzenen vermorzeld worden. Hij, de komende Messias, zal dus lijden. Maar tegelijkertijd zal hij overwinnaar zijn over de Satan. Het staat al in Genesis 3, vers 15. Hij moest lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. En de vreemdeling die vervolgt zijn onderwijs. Hij neemt de wandelaars mee naar Abraham en Isaac. Op de berg Moria legt Isaac gebonden op het altaar. Maar Abraham krijgt een ram dat met zijn horens in de struiken verward is. Dat lam moet geofferd worden, opdat Isaac leven mag. Dat lam moet sterven. En vervolgens neemt de Heere hen mee naar de nacht in Egypte, toen ze uit Egypte werden uitgevoerd. Het paaslam werd geslacht. En het bloed van het paaslam werd gestreken aan de bovendorpel en aan de zijposten van de deur. Daarachter mocht die eerstgeboren jongen van dat gezin schuilen. Hij moest eigenlijk sterven. Maar nu mag hij leven. Achter het bloed van het paaslam is hij veilig. Het paaslam moest lijden en sterven. Want anders mocht die jongen niet leven. De onbekende vreemdeling die neemt ze ook mee naar de tabernakel en spreekt over de voorschriften van de offerdienst, over de schuldoffers, over de zondoffers, over al het bloed dat geplengd werd tot een verzoening van de zonde. Dierenbloed, dat kan natuurlijk nooit de zonde wegnemen. Nee, Jezus is het offerlam. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En dan gaat Jezus verder door de psalmen heen. Ik denk ook aan de psalmen 22, 69, 118. Hij leidt hen door Jesaja en al de profeten staat er. Hij heeft verteld uit Jesaja over de knecht, de zeren, die zijn rug boog voor degenen die hem sloegen. Hij wijst de Emmausgangers op het moeten. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Op deze wijze heeft Jezus vanuit het woord van God zijn onderwijs gegeven over zijn lijden en ingaan in de heerlijkheid. 60 stadia, ruim 11 kilometer, is dan helemaal geen grote afstand. En tenslotte komen we in Emmaus. De woorden van die vreemdeling nemen de Emmausgangers volledig in beslag. Want uit die oude geschriften van Mozes en van de profeten rijst de Christus der schriften op. Het wordt steeds duidelijker en steeds meer helder. De gekruisigde moest al zo lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan. En de vreemdeling die hen vergezelt, is Christus als het ware in de gestalte van een dienaar van het woord. Uit zijn eigen woord verrijst de Christus als de Heere van het woord, als dienaar en inhoud van het woord tegelijk. Gemeente, kennen wij de Christus die ons in de schriften is voorgesteld vanmorgen? Hij moest al zo lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan. Als de grote meester, de opgestane Jezus, door zijn heilige geest de schriften voor u opent, als hij samen met u het woord gaat lezen, dan vergeet u dat nooit meer. dan wordt het een woord dat tot uw hart doordringt en daarin blijft. Dan is uw hart niet lauw of niet traag, want er staat, was ons hart niet brandende in ons. Als hij de schriften opent, dan gaat Christus voor u schitteren, niet als een aards koning met een kroon. En Jezus zonder kruis, zoals de Emmausgangers hem graag wilden zien, maar dan ziet u hem als de Jezus met het kruis, in zijn diepe vernedering. Pasen laat licht vallen over dat kruis op Golgotha, over het lijden van Jezus en over zijn heerlijkheid, over de met doornen gekroonde, geslagen, verwonde, verbrijzelde zaligmaker. Dan gaat Jezus heerlijkheid verkrijgen en dan worden de harten brandende in ons. En als ons hart gaat branden, dan gaan we ook uitzien naar hem. We gaan dan voortdurend uitzien naar hem. U gaat verlangen naar hem, er komt een heimwee naar hem. En dat heimwee, dat zal hij op zijn tijd vervullen. En de vervulling van dat heimwee, dat zal niets anders zijn dan zaligheid. De opening van het woord geeft brandende harten om hem te omhelzen. Dat is een en al zaligheid. De Heere begint bij het blijvende woord. En daarom brengt Jezus op Pasen zijn discipelen eerst ook terug naar dat woord. Straks zal Jezus in de hemel zijn. Straks zal hij opvaren boven al de hemelen. En zijn discipelen zullen dan alleen verder moeten, zou u zo kunnen zeggen. Maar nu laat de Heere nog zijn woord achter. En ze hebben tot nog toe met de Heere Jezus in zijn menselijke gedaante geleefd. Met zijn wonderen en met zijn wondertekenen. Ze hebben zich vermaakt in al de dingen die de Heere deed. Een groot profeet, groot bij God en bij al het volk. Maar nu zullen ze alleen moeten leven, uit het woord van God. Die gevoelige dingen die gaan voorbij. En daarom brengt de Heere hen eerst terug tot het woord van God, de opgestane Jezus. Hij opent steeds opnieuw het woord, door zijn Heilige Geest, waardoor ze onderwijs mogen ontvangen. En daarmee zal de kerk van alle eeuwen moeten leven. Hij gebruikt er ook zijn dienaren voor. Het woord wordt geopend en u mag erin lezen. U mag daarin zien wat het woord is, want het woord is genoeg. U kunt daarin alles vinden. En daarom brengt de verrezen Heer Jezus zijn kerk op aarde terug naar dat woord van God. En dat woord, dat zal spreken tot op de laatste dag. De grote levensvorst zit nu in de hemel, aan de rechterhand van zijn vader. En hij opent nog steeds de schrift. Hij opent nog het verstand. En hij laat zien dat Christus leed en stierf en waartoe dat nodig was. Maar hij onderwijst ook dat hij opgewekt is ten derde dagen. En alzo tot zijn heerlijkheid is ingegaan. Gemeente, dan ligt uw zaligheid niet meer vast in uw gevoelsleven. Want dat is zo veranderlijk. Die aangename ervaringen waaruit u geleefd heeft, die gaan voorbij. En ons gevoel is bovendien ook nog bedriegelijk. Dat is erg gevaarlijk, u weet het wel. Jacob's stem, maar Esau's handen en Isaac werd bedrogen. Gevoel bedriegt. Jacob voelde de handen van Esau, maar toch was het Jacob's stem. En daarom, het ligt alleen vast in het woord. En daarom vraagt de psalmdichter ook, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Want door het woord en door het geloof in het woord wordt het vastgemaakt. En daardoor mag de kerk des Heren leven. En daarmee heeft ze een vast fundament dat niet zal wankelen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Wie daaruit mag leven staat op het fundament van de apostel Petrus. Die zegt, en we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnen in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster zal opgaan in uw harten. Als u struikel, keer op keer, het anker van de hoop ligt niet vast in mijn gevoel, niet in mijn doen en laten, maar het ligt vast in het binnenste heiligdom, waarin de opgestane Jezus is binnengegaan. In die eeuwige rotsgrond ligt het vast, dan ligt ook uw levensscheepje veilig verankerd. Gemeente, wat is het onmisbaar om Jezus te kennen. In zijn lijden, maar ook in zijn opstanding. Want zonder de gekruisigde, die weder levend is geworden, is er geen zaligheid. Hij moest lijden. Weet u dat? Van dat waarom van zijn lijden, daar moeten we iets van leren kennen. Opdat ook wij zullen delen in zijn heerlijkheid. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere God, we mogen uw naam dankzeggen voor het rijke evangelie wat ons vanmorgen is voorgehouden. U heeft ons de schriften verklaard. En dan belijden wij het dat wij van nature allemaal net als die Emmausgangers zo verduisterd zijn. Zo traag om te geloven en zo onverstandig. Dan ontbreekt het ons aan alles. Maar dan wilt u alles schenken. U heeft het volbracht. Want er was een eeuwig moeten. U moest het lijden en het sterven ingaan. Om de zaligheid voor zondaren te verdienen. En Heere, geeft u dat geloof aan een ieder van ons. Van de kinderen tot de oudsten toe. Om u, de Heer Jezus, te mogen zien. En ook te mogen zoeken. En ook te mogen blijven zoeken in uw woord. Want daarin bent u te vinden. En Heere, wilt u zorg dan aan ons allemaal openbaren. Wilt u zo de naprediker van dit woord zijn op deze dag. Heere, we bidden u of u ook deze dag met ons wilt zijn. Versier ons leven met de vrezen van uw naam, in het bijzonder ook op uw dag. We bidden of u ons ook vanavond opnieuw onder uw woord bijeen wilt brengen. Als dan meneer Silfout in ons midden uw woord ook mag bedienen, wilt u hem dan ook uw heilige geest schenken in ruime mate. Heere, we bidden u ook nog voor Elina van Molenbroek, die haar werk mag doen op Lesbos onder de vluchtelingen. Wilt u haar ook bijstaan, ook deze dagen dat ze bezoek heeft van haar moeder en zus en tante. Geeft u dan ook een goede en een gezegende tijd met elkaar. Mag ze het ervaren dat u haar ook helpt en bijstaat in dat mooie werk wat ze dan mag doen. Heren, we zeggen uw naam dank voor alles wat u in deze dienst wilde geven. Wilt u al het zondige wat altijd van ons is, wilt u dat genadiglijk verzoenen. En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossofaar die van de klauwen verdelen. En wat er verder volgt uit Psalm 69 vers 13. En na het amen van de zegenbede zingen wij nog de versen 1 en 6 uit ons volkslied.
Thank you.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.